Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Halleluja. Amen. Laten wij gemeente de dienst voortzetten door samen te zingen Psalm 45, het eerste en het tweede vers. Psalm 45, 1 en 2. Gemeente, op deze feestdag willen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en aan alle plaatsen belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En laten wij daarna samen zingen Psalm 21, het eerste en het vierde vers. Psalm 21, 1 en 4. En ieder van jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere, Jezus de Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is, en op de derde dag opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Zijn rijk zal geen einde hebben. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en van de Zoon uitgaat, en die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Wij willen uit de Heilige Schrift gaan lezen. Laat ons samen eerst bidden om de opening van het woord, om de verlichting door de Geest. Laat ons bidden. Heere onze God, hier opnieuw samengekomen op deze feestdag, hier met enkelen in dit kerkgebouw, de gemeente jong en oud, op de Ichterskerk afgestemd, uw gemeente hier in Noordwijk aan Zee, om voor uw aangezicht en ook met elkaar deze tweede paasviering te beleven. Deze eerste dag der week die u geeft aan uw gemeente, gewoonte getrouw, week in week uit, maar in het bijzonder in de gang van het kerkelijk jaar, de dag waarop gij uw beminde Zoon, onze Heere Jezus Christus, ons geopenbaard hebt als de levende Heiland, die al onze zonden en daarmee al onze menselijke ellende en bovendien onze dood op zich genomen heeft, in onze plaats geboet en gedragen heeft en voorgoed afgedaan en overwonnen. Wij willen u loven en prijzen voor uw machtige daden. Als we terugdenken aan die Goede Vrijdag, vreeswekkende dingen hebt u ons doen horen. Maar u laat ons blij zingen van het heil voor ons bereid. Nu mogen wij weten waar we aan toe zijn. En u weet het nog veel beter. Wij komen u danken voor de vrijheid, voor de gelegenheid die wij ook vanavond hebben onder het woord om te kijken naar onszelf. Maar bovenal niet alleen naar onszelf, maar op u te zien. Want als we alleen zien op onszelf, dan zinkt de moed ons in de schoenen, ook na ontvangen genade. Dan komen wij niet verder dan die vrouwen en dan die discipelen in angst en vrees, zelfs op die eerste paasdag, lang geleden. Maar als het mag zijn zoals het was toen, dat die vrouwen als eerste u mochten ontmoeten en dat u ze ten diepste bracht tot die overgave, als de opgestaande, tot dat nieuwe leven. En zo ook die mannenbroeders, gaandeweg die dag, dat u ook ons, jongeren en ouderen, tot dat paasgeloof brengt. Dat u zoiets wonderlijks voor de wereld en voor ons gedaan hebt, de dood overwonnen. Laat ons oprecht preken, spreken. Laat ons luisteren. Laat ons samen zingen met heel ons hart, musiceren, opdat uw waar woord zal regeren, ons zal bewegen en ons zal vervullen. Troosten en bemoedigen en vermanen, zoals u weet dat een ieder van ons nodig heeft. Laat dat onder ons, hier en thuis, gebeuren. Overal waar het evangelie verkondigd wordt, dichtbij en veraf, waar mensen nog bijeenkomen. Zegen ons allen. Uit genade. Amen. Gemeente, laten wij samen het woord van God openen in het evangelie naar Matteüs, het 28e hoofdstuk, en wij lezen vanaf het 12e vers. Matteüs 28, het 11e vers bedoel ik, waar van de vrouwen geschreven staat die Jezus ontmoet hebben, terwijl zij onderweg waren, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. En zij kwamen bijeen met de oudsten en zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. En zij zeiden, zeg, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Toen zij het geld in ontvangst genomen had, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. Tot zover de lezing van het evangelie. Zalig die het woord van God horen en het bewaren. Amen. Gemeente, ik heb boven de preek voor dit namiddaguur geschreven, al is de leugen nog zo snel. En de kinderen zullen hopelijk dit spreekwoord wel kunnen afmaken. De waarheid achterhaalt haar wel. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. We kennen allemaal dat paaslied wel. Ik ken het van jongs af aan. Daar juicht een toon, misschien hebt u het vanmorgen wel gezongen, daar klinkt een stem die galmt door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan. Gemeente, ik moet u teleurstellen, dat versje, ik zing het ook hoor, maar het is eigenlijk een leugen. Want in dat vroege morgenuur galmt er helemaal niet door gans Jeruzalem, de Heer is waarlijk opgestaan. Daar galmt iets anders. En daar willen wij vanavond van horen. En dan kunt u misschien zeggen wat u wil van dat versje, maar ik zeg eerst dit. Het is niet waar dat van het vroege morgenuur dit door gans Jeruzalem heen galmt, dat Jezus is opgestaan. Voordat wij horen naar de uitleg en de toe-eigening van wat we lazen uit de Heilige Schrift, Matteüs 28 vanaf vers 11 tot en met 15, willen we samen eerst zingen. En dat doen wij met Psalm 1. En u zingt dat en jullie met mij in het licht ook van de schriftlezing. Al is de leugen nog zo snel, ja, de waarheid achterhaalt haar wel. Psalm 1 vers 1 en 3.
Thank you.
Gemeente, in antwoord op de preek zingen wij uit Psalm 72, het tiende vers uit de berijming die u vindt in de bundel Weerklank. Psalm 72, vers 10. Gemeente van God te Noordwijk aan Zee bijeen. Hier in de kerk en allen thuis met ons verbonden. In de wereld van de wetenschap is er een bepaald soort gedrag wat optreedt als een overtuiging die al heel lang bestaat, wordt aangevallen. Als voorbeeld neem ik vandaag de tijd waarin Copernicus leefde, dat is rond het jaar 1500. Wat zei die geleerde? Hij zei dat de aarde niet het centrum van het heelal is, waar alles om draait, maar dat de zon het centrum is. En de aarde en al de andere planeten, die maken hun gang om de zon. Nou, gemeente, dat was in die tijd heel revolutionair om dat te beweren. Nog ongeveer 100 jaar moest er onderzoek gedaan worden voordat de wetenschappers Copernicus gelijk gaven. Wat hebben de mensen in die 100 jaar geprobeerd om in te gaan tegen die nieuwe theorie van Copernicus? Ze probeerden een heleboel verklaringen te vinden om in hun oude systeem te blijven denken. Ze deden alles liever dan toegeven dat dat oude denksysteem niet deugde en dat er iets radicaal moest gaan veranderen. Gemeente, iets vergelijkbaars vinden wij in de eerste eeuw. Het feit wat ons vandaag ook in het bijzonder bezighoudt. En het gebeurt eigenlijk nog steeds als mensen ook vandaag de dag geconfronteerd worden met het verhaal over de opstanding van Jezus Christus uit de doden. In ons schriftgedeelte wil Matthäus grondig afrekenen met een zet die sinds die dagen regelmatig op het schaakbord gedaan wordt. Een zet waardoor de mensen de opstanding niet als een feit behoeven te zien. En daarmee vermeden ze ook de mogelijke betekenis die de opstanding uit de dood voor henzelf zou kunnen hebben. Opstanding uit de dood, nota bene. In de dagen van Matthäus werd het allerwege gehoord. Vanaf die eerste paasdag zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben zijn lichaam gestolen. Punt uit. De evangelist Matthäus die laat ons weten dat de wachters bij het graf dit van de priesters moesten zeggen. Maar gemeente, het is een paniekerig en een ongeloofwaardig verhaal. Een verhaal verteld door mensen die er nota bene ook heel goed voor betaald zijn. Het kan zijn dat er vanavond nu iemand zegt: ja, maar dominee, Matthäus kon ook moeilijk wat anders zeggen. Hij was een liefhebber van Jezus. En hij moest ook wel zeggen, Jezus is opgestaan, daar kon hij niet omheen als volgeling van Jezus. Ja, dat was hij, een liefhebber van Jezus. En een volgeling, één van de 12 intimi. Maar bedenk wel, gemeente, wat hij ermee kon winnen of verliezen. Als hij nu ook eens zich had geschaard bij die mensen die de opstanding ontkenden. Aan de kant van de schriftgeleerden en de fariseeën, het Sanhedrin. Dan had dat allemaal wel wat voor rust gezorgd. Ook voor hem. En voor anderen die hem zouden gaan geloven dat het niet echt gebeurd was. En het wereldbeeld van iedereen had in die dagen ook wel overeind kunnen blijven. Opstanding uit de dood. Het is waar. Maar niet echt gebeurd natuurlijk. Dat kan niet. Ik hoorde gisteren Jort Kelder nog op zijn programma. En hij zei met zijn gebekt praatje. Oh ja, hij zei, we hebben het ook nog wel over dat sprookje van Pasen. Gewoon die leugen van Pasen. Sprookje dan, oké. Niet waar. Of misschien waar, maar niet echt gebeurd natuurlijk. Je moet het anders zien en anders verstaan. Als het zo was gemeend, als het niet echt gebeurd was, dan hadden de Joden ook op dezelfde voet door kunnen blijven leven. Dan hadden ook de Romeinen kunnen doorgaan op de manier van het regeren van de wereld. Dan hadden de filosofen van toen en van daarna hun ingenomen stellingen gemakkelijk kunnen handhaven. Het zou allemaal veel makkelijker geweest zijn als het waar zou zijn. Opstanding der doden, Jezus opgestaan uit het graf. Dat is niet te geloven, dat is nonsens. Dat gaat er niet in, het is ook niet waar. Alles bij het oude had het kunnen blijven. Ja. Maar als het nou eens wel waar is. En als mensen hun leven aan de hand daarvan, Christus is opgestaan uit de dood. Als die mensen hun leven weer dan opnieuw zouden moeten gaan inrichten. Vanwege de waarheid van het feit dat de dood niet het laatste woord heeft. Als er dan op grond van dat evangelie bekering nodig is. Dan zijn Matthäus en allen die Matthäus hierin volgen op ramkoers met de rest van de wereld. En wil je op ramkoers zijn? Wil je iets zeggen en beweren dat niemand eigenlijk kan geloven? Dat is toch niet waar? De dood overwonnen, opgestaan uit de dood, maakt dat ja de kat maar wijs. Op ramkoers zijn. Met wat wij voor mogelijk houden. Gemeente, het christelijk geloof aangaande de opgestane berust op het betrouwbare getuigenis van apostelen en profeten. Hoe wonderlijk het ook in onze oren klinkt, toen en nog. En laat je ook niet wijsmaken, jongelui, dat de moderne wetenschap bewezen heeft dat de opstanding van Jezus niet waar is. Dat is niet waar. Iedereen wist trouwens in lang verleden tijden, en iedereen weet ook in onze moderne tijd, dat doden in het algemeen, dat doden niet opstaan. Dat is waar, jazeker. Maar ik zeg jullie wat vanavond. Ik mag jullie wat zeggen. Het christelijk geloof houdt niet in dat sommige mensen uit de doden opgewekt worden en dat Jezus daar toevallig één van is. Nee, wij verkondigen ook op deze Paasdag dat het christelijk geloof inhoudt dat mensen nooit uit de doden opgewekt worden, maar dat er iets nieuws door Jezus Christus is geschied. Zeg het maar tegen de wetenschappers vandaag. Het is waar, doden staan niet op. Ga maar naar de begraafplaatsen. Er is geen enkel graf wat na een poosje is opengegaan. En dat opa of oma, vader of moeder weer op een bankje te vinden was. Nadat hij begraven was, echt. Maar in zaken Jezus Christus is er iets anders geschied. En dat komt niet door een raar foutje in de kosmos. Dat komt niet door enkele vreemde lichaamscellen van Jezus. Nee, gemeente. God die de wereld geschapen heeft en Israël geroepen heeft om instrument te zijn van zijn reddingsactie voor de wereld, werkte in zijn Zoon Jezus Christus om de wereld te herscheppen. Dat is het wonder van Pasen. En u is die opstanding ten diepste het grote begin van die reddingsactie, die vernieuwing, die wedergeboorte aller dingen. De opstanding van Jezus, gemeente, stoort de Joden in hun plannen. Dat merk je op die eerste dag der week, hier Matthäus 28. De opstanding van Jezus Christus. De Romeinen worden volledig uit het lood geslagen. Ze werden als doden in die hof van Jozef, die soldaten. En dan zeg ik tegen u en jou, en het geldt mij net zo goed vandaag, de opstanding van Jezus is bedreigend voor ons, mensen van de 21ste eeuw. Nog meer en anders bedreigend als die ontdekking van Copernicus, dat alles niet om de aarde draait, maar om de zon. Dan kon je na een poosje nog wel eens zeggen, nou ja, oké, we leven ons leven verder en het is zo. Maar de opstanding van Christus uit de doden roept jou en mij en ons op tot een radicale bekering, vernieuwing van ons denken en van ons leven. De opstanding, gemeente, stoort ons. Heeft u dat nog nooit ontdekt? Als het waar is, dan kan het in mijn leven niet meer bij het oude blijven. In mijn huwelijksleven niet. In mijn vaderschap niet. Ik neem even mijn eigen leven. In mijn opa zijn voor mijn kleinkinderen niet. In mijn buurman zijn niet. In mijn collega op mijn werk. Of onder mijn collega's als predikant. Als het waar is en als ik geloof in Christus de opgestane, dan moet dat te merken zijn van top tot teen, van binnen en van buiten in heel mijn leven. Wij spreken van bekering. En gemeente, laten we dat niet alleen een mooi woord vinden, maar laat dat dan ook praktijk zijn vanuit de opstanding van Christus uit de doden. Ach, mensen proberen vanaf Pasen wanhopig een andere verklaring te vinden voor dat lege graf en voor die verschijningen van de opgestane. Een verklaring proberen ze te vinden voor de snelle opkomst van de christelijke gemeenten in die eerste, tweede eeuw, toen het zich ging verspreiden over heel het wereld rond tot op de dag van vandaag. Mensen, ze proberen het nog om er vanaf te komen. Ik noem Jort Kelder weer. Het trof mij zo. Hoe het uit zijn mond kwam, dat sprookje van Pasen. Het is huiveringwekkend, gemeente, hoe het Sanhedrin in Jeruzalem de waarheid te lijf gaat. Een armzalig leugenverhaal wordt de mensen in Jeruzalem en daarbuiten op de mouw gespeld. Een leugenverhaal waar de waarheid aan alle kanten doorheen breekt. De waarheid wordt vanaf de eerste paasdag moedwillig verkracht. En tegelijk moet ik ook zeggen, de waarheid wordt tegelijk ook bevestigd. We zien, gemeente, twee groepen mensen vanaf die vroege morgen op die echte eerste paasdag Jeruzalem ingaan. En wat gaan ze doen? Ik vind dat verbazingwekkend. Ze gaan evangeliseren. Dat staat er echt in het Grieks. Het staat er al in vers 8. En zij snelden weg, die vrouwen, om het zijn discipelen te boodschappen, te berichten, te evangeliseren, staat er dan in het Grieks. En dan vers 10. Wees niet bevreesd, zegt Jezus. Ga heen, evangeliseer mijn broeders, dat ze naar Galilea moeten gaan en daar zullen ze mij zien. En dan nota bene lezen we het van de wachters. En zie, enige van de wacht kwamen in de stad en evangeliseerden. Daar staat weer datzelfde woord, evangeliseerden de overpriesters alles wat er gebeurd was. De wachters zijn eerder in Jeruzalem dan de vrouwen. En op hun nuchtere maag krijgt het Sanhedrin te horen dat ze van Jezus nog niet af zijn. En in een spoedvergadering bijeen krijgen ze een compleet verslag van Pasen. Ik denk natuurlijk weer aan Psalm 2, die in de hemel woont zal lachen. En ik zeg het maar zo, wie het laatst lacht, lacht het best. Wat een preek is dat geweest van die wachters voor de oren van het Sanhedrin. Het paasnieuws krijgen de Joodse leidslieden uit de eerste hand. En trouwens, en daar krijg je bijna tranen van in je ogen. Het is opnieuw dit woord uit de mond van de wachters een dringend appel om zich aan Jezus gewonnen te geven. Wat heeft Jezus tot ze gesproken, tot die vrijdag toe, opdat ze zich zouden bekeren. Maar ze gingen door op die verkeerde weg en nu weer op Pasen. Een klop op de deur van hun hart tot bekering. Toen Jezus aan het kruis hing, hebben ze geroepen, verlos uzelf, kom af, dan zullen wij u geloven. En nu krijgen ze een teken daarbovenuit, opgestaan uit de dood. Willen ze nu geloven? Zijn ze nu bereid, de herders van Israël, om berouw te tonen en zich te bekeren? Nee, dus gemeente, nog niet. Ik weet niet hoe het verder met ze gegaan is. Maar nog hebben ze de duisternis liever dan het licht. En hoe helderder het licht gaat schijnen op Paasdag, des te fanatieker kiezen ze voor de duisternis. Dat graf, zo streng bewaakt en verzegeld, leeg. De wachters zeggen maar één ding, kunnen we zeggen. Hij is opgestaan. We hadden moeten voorkomen dat. Maar het is geschied. Ja, die zegels en die wachters, die hadden moeten voorkomen dat het gerucht van zijn opstanding de wereld zou ingaan. Sanhedrin had gesist tegen Pilatus. Die leugen zou nog erger zijn dan al die vorige leugens uit zijn eigen mond. En al die praatjes over die verleider, Jezus, moet de kop ingedrukt worden. En nu zitten ze, ik zeg het nog eens, met vreugde in mijn hart, met hun nuchtere maag, onder het gehoor van de wachters. Die staan te evangeliseren. Hij is opgestaan. Ja, nu kunnen de mannenbroeders niet langer in onwetendheid dwalen. Gemeente, ik vrees dat we hier de gevarenzone bereiken van de zonde tegen de Heilige Geest. Ik zeg de gevarenzone. De zonde van willens en wetens, de deur van Gods waarheid in het slot gooien. Willens en wetens, zeg ik. Hier is op Pasen sprake van een brute weigering. Ze nemen het verhaal van de wachters aan, maar de consequenties, gemeente, weigeren ze te trekken. Geen berouw, Geen geloof, geen bekering. Maar hun reactie is, je ziet het ze tegen elkaar fluisteren, in hun baard sissend. Dit mag niet uitkomen. De waarheid moet vermoord worden. Gaat ons wel wat geld kosten, zeggen ze tegen elkaar. Geef niks. En ze gaven hen veel geld. Die 30 zilverlingen voor het verraad aan Judas gegeven. Dat was nog maar een zacht prijsje. Maar je moet er wat voor over hebben om Jezus als de levende uit je leven te houden. En geld wat stom is, maakt recht wat krom is. De soldaten, we waren allemaal in slaap gevallen. En toen zijn zijn discipelen gekomen, zijn volgelingen, en hebben zijn lichaam uit het graf gestolen. En daarom is het leeg. Hoort u het ze zeggen, gemeente? Slapende soldaten, weet u dat daar de doodstraf op staat in die tijd? Wat zal de stadhouder wel niet zeggen als die hiervan hoort? En weer zijn het die leden van het Sanhedrin die zeggen, met die stadhouder weten wij wel raad. Eén of een paar berichtjes naar de keizer in Rome. We waarschuwen hem dan. En dan zal hij zijn mond houden. Wij weten met dat mannetje wel om te gaan. Daar hoeven jullie je geen zorgen over te maken. En aldus wordt besloten en de wachters worden de straat opgestuurd om te liegen. Om onverfroren, om volkomen doorzichtig te liegen, terwijl de waarheid er aan alle kanten uit puilt. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. De discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen toen wij sliepen. Een leugen. En dat alles klinkt nog tot op de huidige dag, zegt Matthäus in het 15e vers. En het Matthäus-evangelie is geschreven rond het jaar 70. Ik denk meer na het jaar 70 dan ervoor, verwoesting van Jeruzalem. Matthäus zegt, die leugen gaat nog rond tot op deze dag nu ik dit alles opschrijf. En wij mogen zeggen, gemeente in 2020, die leugen gaat nog rond, misschien anders geformuleerd. En dat niet alleen onder de Joden vandaag, maar ook onder de moderne heidenen. Jort Kelder, Sprookje van Pasen. En dat niet alleen buiten de kerk, maar zelfs ook, o pijnlijk, in de kerk. Want over veel dingen schijnt men het eens te zijn. Echt opgestaan kun je de moderne mens van 2020 niet meer wijsmaken. Je moet het anders verstaan. Opstanding heeft alleen maar een religieuze betekenis. Het is waar, voor u, je mag er wat aan hebben, het geeft hoop, maar het is natuurlijk niet echt gebeurd, Sprookje. Akelig gerucht, gemeente, tot op heden. Maar dominee, wat zullen wij dan doen? Wat zullen wij dan doen? Zullen wij heel hard gaan roepen in deze wereld, waarin de opstanding als een sprookje wordt geduid, zullen wij heel hard gaan roepen, het is wel waar, punt uit, zeker weten. We zullen blijven getuigen, met onze vinger bij het woord van God. Dat zullen we doen, zeker. Maar gemeente, laten we het niet parmantig doen. Ik zeg het expres zo, om meteen ook te zeggen dat de discipelen en trouwens ook de discipelinnen het zelf ook zo moeilijk gehad hebben met de waarheid van de opstanding van Christus uit de doden. Als de leerlingen van Jezus de vrouwen ontmoeten en ze zeggen in vrezen en beven, waarlijk opgestaan is de Heere. Dan zeggen de leerlingen tegen elkaar, larikoek, er staat in het Grieks leros, vrouwenpraat. We hebben ons woord lari van daar vandaan, larikoek. En ik moet ook denken aan de Emmausgangers. Ze zeggen tegen die vreemdeling zoveel als, ach, ze kunnen ons nog meer vertellen, opgestaan uit de dood. Dat komt nog in onze kraam niet van pas. En ik moet denken aan broeder Thomas die zegt, als ik niet zie en als ik niet voel. Gemeente van God in Noordwijk aan Zee bijeen. En allen die op de Ichterskerk hebben afgestemd. De opgestane zelf moet er in ons leven aan te pas komen. Toch? Eenmaal en telkens weer. Om ons te overtuigen van dit machtige feit, want anders gelooft niemand het, niemand. Wie worstelt nooit eens met die afschuwelijke gedachte dat God, dat de Heere Jezus, dat het evangelie niet meer is dan een droom. Een kunstig verdicht fabeltje. Ik kan wel wat van Jort Kelder zeggen, maar soms die gedachte resoneert misschien wel in jou, in uw hart. Over het mijne heb ik het maar niet. Wat kan de moderne twijfel ook ons trouwe kerkgangers aanvreten? Dat akelige gerucht, het is niet waar. De fluisterstem van die aartsleugenaar van het begin, die vindt soms ook in mijn leven gehoor. Dan zit hij op deze schouder en zegt, zou het wel waar zijn dat? En ik probeer hem weg te sturen. En dan springt hij op die andere schouder om het gif in te fluisteren. Geen last van gemeente, jij? Misschien zitten er een paar. Maar hier, gemeente van de Joodse Raad, spreken we van de waarheid in ongerechtigheid en ondertrouw te houden. Hier is sprake van welbewust verzet. Zou het wel waar zijn? Ik wil het nog van een andere kant belichten. Dat je die twijfel van Jezus' volgelingen anders benadert. Dat doe ik aan de hand van een voorbeeld. Het getuigenis van mensen die het concentratiekamp hebben overleefd. U weet, vandaag is het 75 jaar geleden dat Westerbork werd bevrijd. En een paar weken geleden Auschwitz, 75 jaar geleden. En in deze tijd, 75 jaar geleden, een einde aan al de ellende. Heeft u wel eens getuigenissen gehoord van de mensen die een kamp hebben overleefd als Auschwitz? Ik heb het gelezen en ook gehoord uit eigen mond, via filmpjes, opnames. Dat de mensen in die concentratiekampen, in de barakken zaten, vlak naast het crematorium. Waar ze dagelijks de rook uit de schoorsteen zagen komen. En ze wisten wat daar plaatsvond. Maar ze konden het soms niet geloven. En ze zeiden tegen elkaar, daar, dat is een zeepfabriek. Daar, dat zijn steenovens, daar worden stenen gebakken. Om maar niet te geloven wat ze wisten en wat ze zagen. Gemeente, iets kan zo verschrikkelijk zijn en zo onmenselijk, zo duivels, dat het onmenselijk is om te geloven. Nou, zou het omgekeerde nou ook niet waar kunnen zijn? Iets kan zo verrassend mooi zijn, zo geweldig, Dat het je zo gelukkig maakt. Dat je er innerlijk als het ware panisch blij van wordt. Onmenselijk vrolijk. Dat het bijna onmenselijk is om het echt te geloven. Nou, dat is van God. Wat bedoelt u, dominee? Nou, mag ik het zeggen, maar ik hoop dat ik het voor u zeg en voor jou. Geloven dat God om Christus wil al je schuld verzoent en kwijtscheldt, niet toerekent en al je zonden je vergeeft. Geloven dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat het laatste woord aan de levende is met een hoofdletter, onze Heer Jezus Christus. En dat te horen en te geloven, dat maakt je zo verrassend gelukkig. Dat maakt je zo panisch blij. Ik heb wel eens van iemand toen ik wat werk deed in Katwijk aan Zee. Sorry Noordwijkers. Maar dat iemand zo vervuld werd met de liefde en de genade van God. Dat ze tegen de Heere zei in haar gebed. Heere, wilt u het wat temperen? Ik kan het niet aan. Panisch. De vreugde en de blijdschap. Dat het te mooi is om waar te zijn. Te mooi. Herkennen we dat? Ik herken het wel een beetje. Maar dat de Heere er telkens weer aan te pas moet komen. Om ons van die te hoge zaken en te rijke zaken te overtuigen. Nu worden wij geroepen gemeente van God de Noordwijk te evangeliseren. Om wat te doen aan dat akelige gerucht wat tot op de huidige dag in de wereld van ons verteld wordt. Zeggen, het graf is leeg. En hij heeft gezegd, na 3 dagen zal ik opstaan. Maar niet te parmantig heb ik al gezegd, alhoewel... Ik zeg er nu weer wat bij, ik hoop dat u me nog kunt volgen. Ik ben de jongste van 6 in een gezin. Ik had grote broers en grote zussen. En als dan op straat ik een beetje in het nauw werd gedreven en anderen wilden mij wat gaan doen, andere jongens die net een jaar ouder waren, dan kon ik wel eens zeggen, ik zal mijn grote broer roepen. Nou, daar waren ze allemaal bang voor. Zouden wij als christenen soms zo angstig? Alles wat er tegen ons gezegd wordt. Ook als we het geloof proberen uit te leven. Dat we als het ware ook eens gaan opscheppen over onze oudste broeder. De Heere Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen. Die dood geweest is in onze dood, maar die weer levend geworden is. Is in die zin, gemeente, niet elke christen geroepen om een, laat ik dat woord parmantige dan even opzij zetten, maar dat elk christen ten diepste in die zin geroepen is om een opschepper te zijn. In de goede zin, begrijpt u mij? En ik bedoel dan vooral ook met ons leven een opschepper te zijn. Dat we vooral in ons leven een weerschijn van de machtige daad van Pasen zijn. En dat we zoiets tegenover dat akelige gerucht, die verdrietige roddel stellen. Ons leven als christen met elkaar in een wandel in liefde, in aandacht, in zorg, in verdragen. En dat in de wereld waar die leugen rondgaat, men zal zeggen. We vinden het wel een beetje belachelijk dat ze dat geloven, opgestaan uit de dood. Maar als we hun leven zien, dan wil ik toch nog wel eens nader met ze spreken. En dat ze ook eens komen als de kerkgang weer mogelijk is. Of eens afstemmen op waar u en jij op afstemt, nu elke zondag. Worden we niet allen in Christus naam gedoopt, dat is ook vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, om in de weg van de navolging van Christus, een Christus voor elkaar, voor de ander te zijn. Dat we in ons christen zijn, protesteren, overhoop liggen met alles wat niet uit God, uit Christus is. En dan lees ik na Matteüs 28 verder. En ik lees het boek Handelingen door, hoe het gegaan is met die discipelen, die mannen en ook met die vrouwen. En ik lees de kerkgeschiedenis door, hoe het de eeuwen doorgegaan is met mannen en vrouwen die uitgingen in de dienst van de Heer, om onder de heidenen tot en met in Nederland, om onder de moderne heidenen tot en met vandaag uit te bazuinen dat Christus opgestaan is uit de doden. Alleen een christelijke gemeente die werkelijk leeft uit de opgestane. Alleen een christelijke gemeente die werkelijk opgewekt leeft. Die verraadt wat er achter de opstanding aan geheim heeft gezeten. Liefde. Goddelijke liefde. Gemeente, ga zo heen. Ook na deze zondag. En als u morgen nog een dienst mag hebben na deze paasdagen. Om te getuigen. Opdat de wind van het evangelie, de geest, waait in de gemeente. En door de gemeente heen naar buiten. Dat betekent weliswaar voor een ieder van ons persoonlijk, dat ook in ons eigen hart en leven die wind van de geest, die levendmakende geest, zijn werk doet. En dan kan het ook wel eens zijn, gemeente, dat eigen gedachten en ideeën zo vastgeroest moeten gaan verwaaien. En dat we opnieuw gedrenkt in de liefde van God, in de opstanding van Christus bewezen, dat we zo door die liefde onze weg gaan. Want als die liefde van God opzet, gemeente, ik heb het hier opgeschreven en ik hoop dat u het weet en jij in je leven. Als die liefde van God opzet in je leven, berg je dan maar. Dan beeft de aarde, staat er in Matteüs 28. Dan worden de wachters als doden. Maar dan wordt er ook beleden, waarlijk. Hij is Gods Zoon, mijn Heere en mijn God. Twee groepen mensen gaan sinds Pasen de wereld in. Om te evangeliseren. Waar horen wij bij? De leugen of de waarheid? Wat zijn liefde wil bewerken, dat we waarheidsvrienden en verkondigers zullen zijn, dat ontzegt hem zijn vermogen niet, o alvermogend God, zegen ons. Om tot zegen te zijn. Amen. zullen wij samen de Heere danken en bidden. Ja, Heere, daar gaat het heen. Dankzij het werk door u volbracht, o gezegende Christus, Zoon van God en Zoon des mensen. Daar gaat het heen, wat we samen gezongen hebben met Israël en met de kerk der eeuwen, dat de aarde eenmaal vol zal zijn van de kennis van uw naam en u weer de lof zal toebrengen zoals het was in den beginnen. Dat u in Christus gekomen bent en zult komen tot uw doel met Israël en de volkeren, met uw schepping. Dat geeft ons ook vandaag rust, te midden van alle onrust. Dat geeft ons goede moed, ook als moedeloosheid ons hart besluit. Dat wekt en versterkt geloof, waar het ongeloof soms zo ons kan aanvreten. Daar is vreugde in de droefheid. Dank, Heere Jezus, dat u opgestaan bent, opgewekt door de Vader. Wij loven en prijzen uw drie-enige God. En geef dat wij zo, ook als getuigen van dit goede nieuws, door deze wereld gaan, niet parmantig, maar in de goede zin, als opscheppers, om hoog van u op te geven en trots te zijn, onze oudste broeder. En er ook naar te leven, waardig de roeping waarmee u ons hebt geroepen, o opgestane levensvorst. Persoonlijk in de gezinnen en als gemeente van u te getuigen in deze hypermoderne wereld waar de leugen rondgaat. Maar dat heeft een einde en daar verblijden we ons over. Zegen zo de gemeente hier, de kerkenraad, in het bijzonder onze broeder, samen met zijn gezin hier geroepen om het goede nieuws te vertellen. Zegen ons in het van hier gaan, geef nog een heerlijke avond en morgen een gezegende tweede feestdag. Wij bidden het u, uit genade. Amen. Laten we samen tot slot zingen Psalm 150 en daarvan het eerste en het derde vers. 150, 1 en 3. Looft God, looft zijn naam alom. Looft hem in zijn heiligdom. Looft des Heeren grote macht. In de hemel zijn er kracht. Looft hem om zijn mogendheden. Looft hem naar zo menig plek van zijn heerlijk koninkrijk, voor zijn troon en hier beneden. Looft God naar zijn hoog bevel, met het klinkend cymbalspel. Looft hem op het schaalmetaal van de vrolijke cymbaal. Looft de al wat
geest en adem heeft. Looft de Heer die eeuwig leeft. Looft verheugd de Heer der Heren.
Gemeente zegt, en ieder die u op uw levensweg tegenkomt ontmoet, dat de Heere waarlijk is opgestaan. Ga heen in vrede en draag met u met jullie de zegen van de Heere, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u, met jullie allen. Amen.